Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Op 9 juni jongstleden werden Martijn en Marielle de Bakker verblijd met de geboorte van hun zoon, Bart Jacob Reinier, roepnaam Reinier. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad te vergaderen, aanvang 19:30. En u wordt herinnerd aan de zomermarkt, die aanstaande zaterdag zal worden gehouden op het plein van de Prins Maurits Scholengemeenschap van 19:30 tot 16:30. Wij hopen u allen te ontmoeten. En aanstaande zondag zal, zo de Heere wil, in de morgendienst voorbereiding worden gehouden voor het te vieren heilig avondmaal. Tot zover deze mededelingen. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 34, versen 1 en 4. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En vers 4 des Heeren engel schaart, een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. 34, 1 en 4.
Thank you.
stellen wij ons nu eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 103, het tweede vers. 103 vers 2, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van God. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Jesaja 29. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 14. Jesaja 29 en we lezen de versen 1 tot en met 14. En daar lezen we Gods heilig woord. Wee Ariel, Ariel, de stad waarin David gelegerd heeft, doet jaar tot jaar, laat hen feestoffers slachten. Evenwel zal ik Ariel beangstigen. En er zal treuring en droefheid wezen. En die stad zal mij gelijk Ariel zijn. Want ik zal een leger in het rondom u slaan. En ik zal u belegeren met bolwerken. En ik zal vestingen tegen u opwerpen. Dan zult gij vernederd worden. Ge zult uit de aarde spreken en uw spraak zal uit het stof zachtkens voortkomen. En uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar. En uw spraak zal uit het stof piepen. En de menigte uw vreemde soldaten zal zijn gelijk dun stof. En de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf. En het zal in een ogenblik haastiglijk geschieden. Ge zult van de Heere der Heerscharen bezocht worden met donder en met aardbeving en groot geluid, met wervelwind en onweder en de vlam van een verterend vuur. En gelijk de droom van een nachtgezicht is, alzo zal de veelheid aller heidenen zijn die tegen Ariel strijden zullen. Zelfs allen die tegen haar en haar vestingen strijden en haar beangstigen zullen. Het zal alzo zijn gelijk wanneer een hongerige droomt en zie hij eet. Maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig. Of gelijk als wanneer een dorstige droomt en zie hij drinkt. Maar als hij ontwaakt, zie, zo is hij nog mat en zijn ziel is begeerig. Alzo zal de menigte aller heidenen zijn die tegen de berg Sion krijgen. Zij vertoeven, daarom verwondert u, ze zijn vrolijk, derhalve roept. Gij lieden, ze zijn dronken, maar niet van wijn. Ze waggelen, maar niet van sterke drank. Want de Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest van diepe slaap. En hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. Daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek. Het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende, lees toch dit. En hij zegt, ik kan niet lezen. Want de Heer heeft gezegd daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond. En zij mij met hun lippen eren. Doch hun hart verre van mij doen en hun vrezen waarmee ze mij vrezen mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom zie ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Tot zover de schriftlezing uit Jesaja 29. De tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 15. De tekst is in Matteüs hoofdstuk 15. En het wordt gevormd door de versen 12 tot en met 14. Matteüs 15, de versen 12 tot en met 14. En daar lezen de woorden van onze tekst. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen, zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde leidt, zo zullen ze beiden in de gracht vallen. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij ook gedenken aan zuster Kater, die in de afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis moest zijn vanwege benauwdheid rondom haar hart. Maar ze mag nu weer thuis zijn en mag weer goedmaken, heeft andere medicijnen gekregen. Daar zijn we de Heere dankbaar voor. Zullen we samen bidden en danken. Het is, Heer, in uw voorzienigheid dat u ons hier brengt op deze zondagmorgen in uw huis. En het past en betaamt ons dit als een groot voorrecht te beschouwen, dat wij in uw heilige tegenwoordigheid mogen komen. Dat u nog met ons van doen wilt hebben. Dat u ons al niet hebt afgeschreven. Als predikant, als kerkenraad, als gemeente. Maar dat u nog ons roept om te luisteren naar uw woord. Het is een groot voorrecht. We willen u ervoor danken. En we willen belijdenis doen dat wij niet waard zijn om hier te zitten. Dat wij niet waard zijn om hier te staan en te luisteren naar uw woord. Omdat onze zonden tegen ons getuigen. Het is u alles bekend wie wij zijn. U kent onze gedachten. U kent ons liggen en ons opstaan. En u hebt ons uw heilig wet gegeven, uw heilig woord. En daarin staat het toch heel duidelijk beschreven hoe u wilt dat wij zullen handelen. Ja, dat wij u op het oog zullen hebben. Dat we voor u leren leven. Dat we u lief hebben boven alles. Dat we uw eer bij alles zoeken. En u weet hoe het met ons gesteld is. We moeten het u belijden. We zijn verkocht onder de zonde. We zijn uit de aarde aards. En zo, Heer, is er in ons vlees geen goed. En het getal van onze zonden zijn zoveel, we kunnen ze niet tellen. Maar daarbovenop zijn we er ook nog blind voor. Want we zien meer dan de helft niet van wat wij doen. En we beseffen niet hoe ver wij bij u, de bron van alle licht en heerlijkheid, hoe ver we bij u vandaan leven. We zijn nog blind voor onze staat. En daarom, Heere, vragen wij u of u ons geopende ogen wilt geven. Verlicht de ogen van ons verstand, opdat we de werkelijkheid mogen zien waarin wij staan. Dat we onszelf mogen kennen zoals u ons beschrijft in uw woord. Opdat wij ons recht voor u zullen verootmoedigen. En dat we onze zaligheid buiten onszelf zullen zoeken in u. Dat wij niemand leren overhouden dan de Heere Jezus Christus. En dat hij noodzakelijk voor ons wordt. En dat hij dierbaar voor ons mag zijn. Dat hij onze hoop en onze toevlucht mag wezen. Dat al wat aan hem is gans begeerlijk zal zijn, ook voor ons persoonlijk. Dat we schoonheid in u zien, in uw zelf opofferende liefde aan het kruis. dat we liefde in u zien in de manier waarop u de waarheid omhoog houdt, ook al getuigt u tegen uw eigen leven in. U had de waarheid lief en u hebt de waarheid gesproken, Heere Jezus. U bent de waarheid. O, geef dat wij leren te luisteren naar uw stem, opdat wij het leven in u mogen vinden en dat wij verlossing mogen ontvangen van al onze zonden, dat de schuld weggewassen wordt en dat we leren opstaan in een nieuw leven, waarin we veranderd en vernieuwd worden naar uw beeld, om zo het smalle pad te betreden, het pad dat naar de hemel leidt. Velen wandelen op de brede weg. Van nature doen wij dat ook. En u weet hoe het met ons is. Of we nog op de brede weg wandelen, misschien wel met allerlei godsdienstige rituelen, maar dat in ons hart we nog steeds op de brede weg zijn. Of dat we volop in de wereld leven en eigenlijk geen lust hebben aan de kennis van uw wegen, Heere. Of het is zo dat door genade u ons gebracht hebt op het smalle pad en dat we geleerd hebben de wereld te verlaten. En dat we geleerd hebben om u als het hoogste goed te zoeken. En dat we in principe geleerd hebben wat het betekent om u lief te hebben. Maar ook dan zal in het leven van uw volk en kinderen nog zoveel tekort zijn. En dan zal er een grote last zijn van dat inwonend verderf. Heere, u kent ons, u weet hoe het met ons is. Wij bidden u, wilt u ons genade geven, wat precies voor ons geschikt is. Gebruik daarvoor uw woord, ook de prediking van uw woord. Laat uw woord mogen klinken van morgen. En wilt u tot onze harten spreken, wilt u genade voor genade schenken. Wilt u geven dat uw dienaar duidelijk en helder uw woord mag uitleggen? En dat het woord toegepast mag worden door de kracht van uw Heilige Geest? En dat u zelf, Heere Jezus, in ons midden zult wandelen in het gewaad van de Schrift? En dat uw wandel in ons midden heerlijk mag zijn? Heere, we bidden u om uw genade, om uw licht, om uw waarheid. Vergeef dan onze zonden en leer ons om met u te leven van dag tot dag. Gedenk heel de gemeente. Gedenk de jonge mensen die in de afgelopen week mochten horen dat ze geslaagd zijn. Heere, geef ook dat zij hun leven voor u leren neerleggen. En dat zij ook met hun diploma niet voor zichzelf willen leven, maar voor u. Wilt u dat verlangen in hun harten leggen, dat u de hoogste plaats in hun jonge levens mag hebben? Trouwe God, gedenk ook hen die misschien een teleurstellend bericht ontvingen. Geef hen ook kracht om ook hun weg op u te wentelen. We bidden u of u bij hen wil zijn die meeluisteren via de kerktelefoon. Schenk ook hen een zegen. In welke positie ze ook verkeren, of ze ouder zijn of wat jonger, of ze ziek zijn. U kent hen, of zij die op de kinderen moeten passen thuis, of bij zieken thuis moeten zorg geven. Geef dat ze mogen meeluisteren. Zegent u de organisten die zondag van zondag ons begeleiden en het werk van de kosters. Heere, we willen u dank zeggen dat u broeder en zuster, de bakker, zo hebt gezegend met de geboorte van een welgeschapen zoon. Heere, gedenkt u de ouders Martijn en Marielle en geeft u hen genade om hun kind op te voeden in de vreze des Heren. Wil hen zelf daartoe onderwijzen en leiden. En geef dat zij begeerig zijn naar uw aanwezigheid in hun gezin. En dat ze daarvoor naar zullen jagen. En dat van u ernstig zullen zoeken. En zegen dit jonge leven. Wilt u het grote voorrecht geven dat het wederom geboren mag worden. En dat het uw kind mag zijn. En dat de vreze Gods voortgeplant mag worden door de geslachten heen, tot eer van uw naam. Heb dank dat u de moeder hebt geholpen tijdens de bevalling en dat u alles wel hebt gemaakt. We willen u ook hartelijk dank zeggen dat zuster Kater terug mocht komen uit het ziekenhuis, waar ze toch nog vrij onverwacht naartoe moest deze week. U hebt ook daar alles wel willen maken. Wilt u de medicijnen zegenen en schenk dat zij samen met haar man uw goedheid mogen opmerken in hun leven en dat hun hoop alleen op u, de levende God, zal zijn. Leid hen zo verder tot uw eer. Gedenk heel de gemeente. Breid uw kerk uit over deze aarde. Hoor ons bidden in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten, de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. En laten wij dan ook zingen Psalm 31... de versen 1, 13 en 16. Psalm 31, de versen 1, 13 en 16. Geliefde gemeente, we hebben tot zover gezien hoe de fariseeën de Heer Jezus wilden beschuldigen dat zijn discipelen niet de inzettingen van de ouden naleefden. En die inzetting van de ouden, dat hebben we gezien, dat waren de leefregels die de rabbies hadden opgesteld om het volk heel precies te laten leven. Maar daarmee hebben ze ook nog Gods wetten ontkracht. En hebben ze Gods geboden krachteloos gemaakt. En dat heeft de Heer Jezus haarfijn hen aangewezen. En toen heeft de Heer Jezus ook een oordeel gesproken over deze fariseeën. Dat ze huichelaar zijn. En hij heeft de mensen gewaarschuwd om niet naar hun dwaas onderwijs te luisteren. En hij verkondigde hen het evangelie. De Heer Jezus sprak de woorden van de waarheid. En dat zien we ook in onze woorden van de tekst. Uit de versen 12 tot en met 14 hier uit Matteüs 15. We schrijven dan boven de tekst de prediking van het evangelie. Zo zou het kunnen samenvatten. De prediking van het evangelie. Maar we zien dat dat drie zaken doet. Ten eerste het verwekt ergernis. En ten tweede het verkondigt het oordeel. En ten derde het wijst ons op onze verantwoordelijkheid. Dus we denken nou over de prediking van het evangelie. En ten eerste dat verwekt ergernis. En ten tweede, dat verkondigt het oordeel. En ten derde, dat wijst ons op onze verantwoordelijkheid. Dus we zien hier dat de fariseeën het onderwijs van de Heer Jezus gehoord hebben. En ze weten ook heel goed dat de Heer Jezus gelijk heeft. Ze voelen zich ook aangesproken in hun geweten. Ze zijn ontmaskerd als schijnheiligen, als bedriegers, die alleen maar op het uiterlijk de nadruk leggen. En ze hebben gehoord hoe ze Gods woord en Gods geboden ontkrachten. En ze weten dat de Heer Jezus gelijk heeft. En wat hadden ze moeten doen? Ze hadden hun schuld moeten erkennen. Ze hadden moeten zeggen tegen die rabbi uit Nazareth, die nog nooit op hun scholen geweest was daar in Jeruzalem. Die onbekende rabbi, die in hun ogen ongeleerde rabbi, hadden ze moeten toestemmen. Maar ja, dan moeten ze van hun voetstuk af. En dan moeten ze erkennen dat zij de hooggeleerde heren onderwijs moeten ontvangen van een rabbi uit Nazareth. En dat wilden ze niet doen. Ze wilden liever hun eer overeind houden dan buigen voor de waarheid. En ze wilden niet erkennen voor de mensen en voor de Heere dat zij inderdaad schuldig waren. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Maar ze deden wat anders. Ze werden boos. En ze hebben zich geërgerd aan de Heer Jezus. En dan moet je zich voorstellen de positie van de fariseeën. Dat begrijpen wij niet goed, denk ik. Maar die fariseeën waren in hoog aanzien bij het volk. Dat waren hun geestelijke leiders. Ze zouden nooit een verwijt of een beschuldiging durven inbrengen tegen een fariseeën. Dat zou het volk nooit doen. En nu heeft de Heer Jezus deze hooggeleerde mensen die in hoge aanzien waren, hun leiders, die heeft hij uitgemaakt voor huichelaars. En dat was ongehoord, dat zei niemand. En nu zijn de discipelen bezorgd, want zo komen ze wel in problemen. En de discipelen denken, misschien had de Heer Jezus ook het iets anders wel kunnen zeggen. Misschien had hij wat meer tact kunnen gebruiken. En dat ligt erachter als we lezen hier in vers 12. Weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Met andere woorden, had u niet wat meer tactvol kunnen zijn? Wat meer respect tonen zijn toch de fariseeën en de schriftgeleerden? Was het wel zo fatsoenlijk om ze zo te woord te staan? Zo kun je toch niet de hoogste instanties van het land aanspreken? En hoe barmhartig was de Heere toch niet omgegaan met tollenaren en met andere zondaren? En hoe hard heeft hij de geestelijke leiders van het volk aangesproken? En er waren de leiders die uit Jeruzalem kwamen. En nu zijn ze boos geworden. Op zich is het menselijke wijs gesproken niet verwonderlijk dat de fariseeën boos werden. Want ze worden hier voor huichelaars uitgemaakt. En dat in het aanzien van heel het volk. Ze worden verweten dat het niet gaat om uiterlijke voorschriften, maar dat het gaat om een geestelijk verstaan van de schrift. De Gods woord, zijn woorden moeten geestelijk in waarheid verstaan worden. Maar de Heer Jezus toont ook aan dat zij Gods geboden opzij gezet hebben. En zo zet de Heer ze niet alleen tot schande, maar laat hen ook zien dat hun hele theologie nergens op slaat. Dat ze bezig zijn allemaal menselijke regels te verzinnen. En dat ze Gods woord opzij zetten. Heel hun werk is eigenlijk nutteloos. Het is ijdel. Ze kunnen eigenlijk naar huis gaan. Ze moeten maar stoppen met fariseeën te zijn. Want het is nutteloos. Jullie ontkrachten Gods woord. Al die menselijke regels, hou daarmee op. Gods woord alleen. In zijn volle kracht. In zijn volle geldigheid. Daarna moeten we lezen. Moeten we leven en dat moeten we lezen. De fariseeën hadden inderdaad Gods woord opzij gezet. En de Heer Jezus heeft hen ook zo aangesproken. Maar was het dan zo tactvol? Gemeente, de prediking van het evangelie moet niet in de eerste plaats tactvol zijn. Het moet in de eerste plaats waarheid zijn. De prediking moet onderscheid maken tussen wat vals en waar is. Zo moet ook in de prediking, zoals de profeten zeiden, onderscheid gemaakt worden tussen het snode en het kostelijke. Tussen dat wat verkeerd is en dat wat goed is. En zo zegt de Heere tegen zijn profeten, zult u zijn als mijn mond. De prediking moet onderscheidenlijk zijn. Dan gaat het in de prediking er niet om om maar vriendelijk te zijn voor de mensen en om bij hen in het gevlei te komen. Het evangelie ontdekt ons aan onze boosheid. Het ontdekt ons aan ons kwaad en dat wekt aversie bij ons. Daarom gaat het in de prediking niet om maar populair te willen zijn. Of maar gezien te worden bij de mensen. Of om mensen te behagen. Het gaat om de waarheid van Gods woord. En dat moet dan bewogen met liefde in ootmoed verkondigd worden. Maar het gaat wel om de waarheid. En dat moet begrijpelijk verkondigd worden, verstaanbaar verkondigd worden, in eigen tijdse taal verkondigd worden. Maar het moet wel de waarheid zijn van Gods woord. Wat de Heere van ons zegt, van ons leven. En als mensen zich daaraan ergeren, dan moet dat dan maar zo zijn. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Als ze de Heere Jezus hebben aangevallen, dan kunnen ze knechten daar ook op rekenen. Maar de prediker moet er wel voor waken dat niet zijn manier van doen ergernis verwekt. of dat niet zijn handelswijze en zijn stijl of zijn persoon ergernis geeft. Of dat hij niet oprecht zou zijn. Want dan is het door zijn persoon dat er ergernis komt. Maar wanneer het om de inhoud van het woord gaat, dat moet in haar volle kracht verkondigd worden. En dan zegt Spurgeon hierbij, als een prediker nog nooit ergernis heeft gemerkt op de inhoud van Bijbelse prediking, dan heeft hij nog nooit echt gepreekt. Een prediking die nooit uitrukt, zal ook nooit planten. Een prediking dat nooit afbreekt, zal ook nooit opbouwen. En daarom is niet het belangrijkste wat denken mensen van ons, wanneer wij pal staan voor de waarheid van Gods woord. En dan is het niet zo belangrijk, jongens en meisjes, wat anderen in je klas tegen je zeggen of van je denken, omdat jij je wilt houden aan de inzettingen van Gods woord en je wilt naar Gods wil leven. Misschien ben je dan wat minder populair, dat was de Heer Jezus ook. Hij werd ook weggedaan. Het is niet zo belangrijk wat mensen van je zeggen. Maar het is belangrijk wat de Heere van je zegt. En de Heere wil dat wij in ootmoed en in liefde en in oprechtheid en eerlijkheid en vriendelijkheid pal zullen staan voor het woord van God. In alle omstandigheden van het leven, ook in ons zakenleven, ook in ons huwelijksleven, in onze verhouding tussen man en vrouw. Geeft de Heer ook duidelijke aanwijzingen voor. In ons gezin en op school en alles. En als je geroepen wordt te spreken over wat de Heer in zijn woord zegt, schaam je er niet voor. Het is de waarheid. En als je dan minder populair bent, dan zij het maar zo. En daarom kon de Heer Jezus ook niet minder voorzichtig zijn. Dan zou hij het woord van God hebben moeten verzwijgen. En dat mag niet. En daarom antwoordt de Heer ook aan zijn discipelen. Laat hen varen. Ze zijn blinde leidslieden der blinden. De enige manier om ergernis te voorkomen is, dat is om het woord te verloochenen. En om populair te zijn bij mensen, moet je geven wat mensen willen. En dat is ook letterlijk gebeurd. Er was een man die heeft zo'n grote megakerk opgebouwd in de Verenigde Staten. Hij wilde ergens een kerk planten en ging de hele buurt langs. Wat verwacht u van een kerk? Dan heeft hij het allemaal bij elkaar gestopt en zo heeft hij een kerk opgericht. En inderdaad, het werd een megakerk. Het bestaat nou trouwens niet meer. Maar dat is gebeurd. Populair zijn bij de mensen. Maar dat houdt ook uiteindelijk geen stand. En daarom zegt Calvijn ook hierbij, we moeten niet bezorgd zijn wanneer boze mensen zich ergeren aan het evangelie. Want als we ergernis willen voorkomen, dan moeten we maar de Heere Jezus zelf begraven. Want hij is toch de steen des aanstoots. En als mensen je achteruit zetten, omdat u het woord van de Heere vasthoudt, wees daar niet verbaasd over. En wanneer mensen je niet meer aankijken, omdat je naar het woord van God wilt leven, verbaas je niet als ze zo zijn. We zullen daar ook rekening mee moeten houden. De maatschappij die wij gekend hebben is bezig te verdwijnen. U kunt het wekelijks weer lezen dat er iets weggenomen wordt. En de maatschappij, jonge mensen, waar wij naartoe gaan, is een maatschappij waarin er geen plaats meer zal zijn voor de Heer en voor zijn woord. En dat zal heel gevaarlijk zijn om dan maar mee te doen met de meerderheid. En daarom is het zo nodig om geworteld te zijn in het woord van God. En om zelf overtuigd te zijn, om zelf de Heere ontmoet te hebben in je leven. Dat de Heere je zelf laat ontdekken wie Hij is. Dat kunnen je ouders je niet leren, dat moet je zelf leren op je knieën voor God in je binnenkamer. En daar zul je ontdekken dat de Heere barmhartig en genadig is. Dat Hij een liefde geeft die de wereld nooit geeft. Dat Hij een vrede geeft dat stroomt als een rivier. Dat Hij het beste is. Dat Hij de waarheid is. Dat Hij het leven is. En dan, wanneer je God ontmoet hebt in je leven, dan alleen kun je staande blijven in een boze tijd. En staande moet je blijven. Daarom vraagt de Heer om zijn Heilige Geest in je hart. Leer mij, Heere, wie ik ben. Leer mij wie u bent. En doe mij u liefhebben. Zo alleen is het leven. Zo alleen zul je staande blijven wanneer mensen je straks uitlachen of misschien nog wel erger. Maar laten we ons niet schamen voor het woord van de Heere. Dat heeft de Heere Jezus ook niet gedaan. En laten de apostelen ook niet. Maar we gaan verder. Want de prediking van het evangelie verkondigt ook het oordeel. Want de Heere Jezus legt verder uit hoe het eigenlijk met die fariseeën gesteld is. In vers 13, daar lezen we: maar hij antwoordende zeide, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. In de volgende vers zegt de Heer Jezus dat die fariseeën blinde leidslieden der blinden zijn. Ze zijn de weg helemaal kwijt. Ze kennen de waarheid niet en willen het ook niet weten. En door hen te volgen kom je in het oordeel, ga je verloren. Als een Jood zou volgen en doen wat die fariseeën hen voorhield, dan zouden ze omkomen voor eeuwig. Dan val je in de gracht. Indien de blinde leidt, zo zullen ze beiden in de gracht vallen. De fariseeën zijn planten die niet door God geplant zijn. En ze worden straks uitgetrokken als onkruid. Ze worden in het vuur geworpen. Want gemeente, de Heere heeft een tuin. En dat is zijn kerk. In Jesaja 58 bijvoorbeeld lees je dat in vers 11, dat de Heere zijn kerk vergelijkt met een gewaterde hof, een tuin. In 1 Korinthe 3 vers 9 wordt de kerk ook een akker genoemd. En op andere plaatsen zien we het ook. En soms worden de gelovigen aangewezen als een vruchtbare boom geplant aan frisse waterstromen. En ergens anders in Matthäus 13 worden de gelovigen vergeleken bij zaad dat opkomt en dat ze vrucht voortbrengen, 30, 60 en 100 fout. Het zijn allemaal plantingen van de Heere. En ze zijn door de Heere geplant, zij die vrucht voortbrengen. Maar in de zichtbare kerk zoals wij die zien, zijn er ook plantingen die niet uit God zijn. Er is onkruid. En er is tarwe. Er zijn plantingen die uit God zijn. Er zijn plantingen die niet uit God zijn. En denk maar inderdaad aan de gelijkenis van de onkruid en de tarwe. En dat het onkruid straks samengebundeld wordt en in het vuur geworpen wordt. En daar ligt ook nog troost in voor Gods kerk, voor Gods kinderen, dat de verleiders er straks niet meer zullen zijn. Dat de dwaalleer straks zal ophouden en dat al wat verleidt zal niet binnen nieuw Jeruzalem komen. Dat de Heere God zelf alle valse godsdienst en alle verleiding zal weghalen en alle leugen en alle dwaalleer zal opgeheven worden en Gods waarheid zal de overwinning behalen. En daarom laat Gods kerk nu maar geduld beoefenen in het weerstaan van de dwaalleraren. Want het blijft niet zo, straks zijn ze er niet meer. En laat er maar gesmeed mogen worden om Gods geest en genade in die strijd tegen dwaalleer. Zijn de wapenen geestelijke wapenen. Geen vleeselijke wapenen van vuur en haat en nijd en brandstapel. Nee, het zijn geestelijke wapens van het gebed en van de prediking en van smeking en van het geloof en getuigen. Dat zijn de wapens, blijven getuigen. De kerk mag nooit het zwijgen opgelegd worden. Dat zijn de wapens waarmee de dwaling overwonnen worden. Maar uiteindelijk zullen alle dwaalleer uitgerukt worden als onkruid. Planten die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zullen uitgeroeid worden. En dan maakt het niet uit wie de mensen zijn. Of ze nou hooggeleerd zijn. Of ze nou heel eenvoudig zijn. Of ze nou rijk zijn of arm, of ze in hoog aanzien staan of niet, het maakt allemaal niet uit voor de Heere. Als ze geen planting des Heeren zijn, worden ze uitgerukt. De Farizeeën zijn blind, maar het ergste is dat ze het zelf niet eens doorhebben. Ze denken dat ze zien. Die blindheid is door hun eigen toedoen. Ze hadden zichzelf bedrogen. Ze waren leiders van het volk. Maar ze konden geen leiding geven. En in deze leiders van het volk zijn de woorden vervuld die wij gelezen hebben uit Jesaja 29. Die woorden die wij gelezen hebben uit Jesaja 29 zijn ook een oordeelsaanzegging aan de priesters en aan de tempel en aan de hele uiterlijke verworden godsdienst van Jeruzalem. En dat begint dan in vers 1 met Ariel. Misschien dacht u, wat betekent dat? Ariel, dat is niet, ja, wat is dat? Waar lijkt dat op? Nou, Ariel, dat betekent in het Hebreeuws sterke leeuw. Sterke leeuw, hebben ze soms ook wel eens een naam van mensen. Ariel, sterke leeuw of leeuw van God. Maar hier betekent het woord Ariel, sterke leeuw, dat wordt gewezen op het brandofferaltaar. Waarom? Nou, dat brandofferaltaar, dat nam zoveel offers van beesten. Het wordt een leeuw genoemd, een leeuw Gods, omdat het dagelijks door het vuur veel vee verslond, als het ware een sterke leeuw. En dan gaat de Heere oordelen uitspreken tegen de tempel en ook tegen dat brandofferaltaar, dat als een leeuw, als een Ariel, zoveel offers verslond. Zoveel uitwendige offers, maar er is geen inwendige waarheid. Het is allemaal uiterlijk en de Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. En daarom zegt de Heere dan in Jesaja 29 vers 10. De Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest van diepe slaap. Hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zieners heeft hij verblind. En ook in Jesaja 29 vers 14. Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaarlijk. Want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan. En het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Want ook in Jesaja 29 vers 13. Dit volk dient de Heere met de lippen en niet met het hart. En de Heere haalt ook dit vers ook aan hier in dit gedeelte uit Matteüs 15 in vers 8. En zo zien we een verband tussen Jesaja 29, wat de Heere Jezus hier zegt. Eigenlijk is de vervulling van Jesaja 29 ook hier met de fariseeën. Zij waren verblind. Zij hebben hun ogen toegesloten. Zij zijn als in een diepe slaap. Ze kennen het woord van de Heere niet. Ze zijn ook geen planting van de Heere. En ze worden straks uitgerukt en verbrand met al hun wetskennis. En ze kenden de hele Bijbel uit hoofd. Ze wisten precies wat het middelste woord van de Bijbel was. En van die twee helften wisten ze ook precies wat het middelste woord was. Ze wisten precies hoeveel lettertekens in de Bijbel stonden. En hoeveel woorden in de Bijbel stonden. Ze wisten zo ontzaglijk veel. Maar ze worden straks uitgerukt en verbrand. Waarom? Omdat ze geen planting des Heren zijn. En Openbaring 22 vers 15 laat zien dat de hel de plaats is waar zij naartoe gaan die de leugen lief hebben en de leugen doen. En dan zegt de Heer Jezus ook nog, niet alleen die verleiders gaan daarheen, maar zij die zich hebben laten verleiden. Het feit dat zij zich hebben laten verleiden is geen verontschuldiging. Iemand die verleid wordt door een dwaalleraar mag niet zeggen, ja, hij heeft dat gedaan, hij heeft mij verleid. We zijn zelf verantwoordelijk, want we hebben zelf het woord van God wat we mogen en moeten onderzoeken. Beiden zullen in de gracht vallen, beiden zullen verdrinken. Ze worden uitgerukt. Wat gebeurt al soms tijdens dit leven? Het kan gebeuren dat mensen die in de kerk zijn verleid worden door de grote zonde. En zo vallen ze. Of dat ze de belijdenis waar ze eerst pal voor stonden verloochenen. En ze komen tot een val. Maar het uitrukken kan ook gebeuren na dit leven. Ze liggen op hun sterfbed en de dood komt en rukt hen uit dit leven. En ze hadden steeds tegen zichzelf gezegd, het komt goed met me. En ze sterven in hun eigen bedrog. Terwijl ze denken dat alles goed komt, verlieten ze dit leven. En terwijl ze droomden van de hemel, wisten ze niet dat ze een misrekening aan het maken waren. Ze worden wakker. Ze slaan hun ogen op. En ze denken, dit is niet de hemel. Hier is niet het aangezicht van Christus. Waar ben ik dan? Vraagt de ziel zich af. En dan is het net alsof de masker afgerukt wordt. En hij ziet zichzelf als een walgelijk wezen. En hij zegt, ik dacht dat ik zo mooi en liefelijk was. Zijn kleding wordt hem afgerukt. En hij ziet zijn vuile melaatsheid van de voetzool tot de hoofdschedel toe. En hij zegt, ik dacht dat ik genezen was. En dan hoort hij de stem van zijn geweten tot hem spreken. Gij huichelaar, ge hebt nooit de Heere lief gehad. U hebt uw rust lief gehad, u hebt de wereld lief gehad, u hebt uzelf lief gehad en uw geneugten lief gehad. U leefde voor uzelf, huichelaar. U rustte op een valse hoop. En waar bent u nu? De liederen van de kerk zijn ingewisseld voor het gekrijs van de verlorenen. In de hel. U bent uitgerukt. Omdat u geen planting des Heren was. Zo zou het gebeuren. Met die fariseeën. En zo zal het gebeuren. Met allen die verleiden. En die verleid worden. En daarom wijst het evangelie ons. Ten slotte ook op onze verantwoordelijkheid. En dat zien we hier helemaal. onze verantwoordelijkheid. En onze verantwoordelijkheid komt naar voren op twee manieren hier. De eerste manier is dat wij de verantwoordelijkheid hebben om ons te onttrekken aan alle dwaalleer. Wij hebben de verantwoordelijkheid ons te onttrekken van alle dwaalleer. We mogen niet naar hen luisteren. De Heere zegt in vers 14, laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden der blinden. Laat hen varen, luister niet naar hen, keert u van hen af. Want indien de blinde de blinde leidt, zo zullen ze samen in de gracht vallen en verdrinken. Zo is ook onze plicht niet te luisteren naar dwaalleraars. En wat zijn dan dwaalleraars? Dat zijn hen die niet het woord van God preken, maar die vertellen de mensen wat ze graag willen horen. Die vertellen de mensen dat ze beter kunnen worden van al hun ziekten. Die vertellen dat ze niet ziek hoeven te zijn, want dat willen de mensen graag horen. Of die vertellen de mensen, je moet door goed je best te doen, moet je maar heel welvarend worden. Dat God wil dat je rijk wordt en gezond wordt en welvarend wordt. Want dat willen de mensen graag horen. Dat leert Gods woord ons niet. Gods woord leert ons de eis van bekering en vergeving van zonden. Maar daar gaat het niet om bij deze predikers die ook door ons vaderland heen gaan. Laat hen varen. Ze preken naar de mond van mensen. Ze preken niet dat er één naam onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. Ze preken niet de zaligheid. Ze preken andere dingen. Of ze preken, u moet extatische gevoelens hebben. En als u die extatische gevoelens niet hebt, dan bent u niet een echte christen. Ze preken het woord van God niet. Of ze wiegen mensen in slaap. En zeggen, het is allemaal goed met u, u bent brave mensen. Komt allemaal in de kerk, u bent allemaal gedoopt, het is allemaal goed. Wij zijn de kerk van de Heere, vertrouw daar nou maar op. Maar dat leert het woord van God ook niet. Ze zeggen niet dat de mens wederom geboren moet worden. Ze preken niet het werk van de Heilige Geest en de verkiezende liefde van God de Vader en het werk van God de Zoon die de volkomen toerekening is en een volkomen gerechtigheid is. Ze preken niet Christus als de grond der zaligheid. Als de weg, de waarheid en het leven. Ze verheerlijken God niet op het hoogst. En ze vernederen de zondaar niet op het diepst. Ze schrijven niet alle eer toe aan God. Maar ze stellen de mens centraal. Wij mogen niet naar hen luisteren. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ze leggen de aandacht van Christus af en ze leggen de nadruk op de mens. In wat voor vorm ook. Ze laten de mensen verdwalen. Ze werpen de mensen op zichzelf terug. En de mens moet op Christus geworpen worden. En daar zijn we verantwoordelijk voor. Want ook die verleid worden vallen in die gracht. En daarom heeft de Heer ons het woord gegeven. En daar mogen we ons aan toetsen en spiegelen. Het woord. En daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Zo hebben we ook geen verontschuldiging. Want de Heer Jezus zegt het ook heel duidelijk in zijn woord, Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hij is het licht dat komen zou. Hij verlicht het hart. Hij daalt af in het hart van hen die nederig naar hem vragen. En hij leidt in alle waarheid. En hij geeft licht op uw pad. En hij laat u zien wat goed en wat niet goed is. Zo is dat. Zo werkt de Heere. En op hem moeten wij letten en niet op wat mensen zeggen. Zijn woord moet ons richtsnoer zijn. Daar moet het anker in vast liggen, in zijn woord. En daarom moeten we ook niet uit een soort beleefdheid dwalingen willen verdragen. Het is onze verantwoordelijkheid niets met valse leer te maken te willen hebben en ons te voegen onder de ware leer. Dat is Christus zelf, die onze hoogste profeet, de hemelse ziener is. Hij alleen kan ons ware wijsheid leren. Dat is de eerste verantwoordelijkheid. Maar dan is er ook nog een tweede verantwoordelijkheid. Dat zien we ook in onze tekst. Dat wij onszelf moeten onderzoeken of wij een planting des Heren zijn. Want de Heere zegt hier, alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Daarom bent u, ben ik, een planting des Heren. En daar is nou niet altijd eenvoudig te onderscheiden. Sommige van die planten die niet door God geplant zijn, lijken nog heel wat. Ze kunnen er bijvoorbeeld heel mooi uitzien. Zo zijn er mensen die oprecht zijn, die eerlijk zijn, die nog vriendelijk zijn. Uiterlijk leiden ze een fatsoenlijk leven. Uiterlijk lijken ze heel eerlijk te zijn. Inwendig zijn ze het niet, want ze verbergen de waarheid. Maar uiterlijk, ze stelen niet. Ze zijn fatsoenlijk, maar dat is allemaal niet genoeg. Burgerlijke gehoorzaamheid en een fatsoenlijk leven is nog geen bewijs dat iemand een planting van de Heere is. Want ze zitten nog met de wortels van hun bestaan vast aan zichzelf. Ze hebben God niet lief. En ze verzetten zich tegen God. En sommige van die planten, die niet door God geplant zijn, kunnen ook nog vrucht voortbrengen. Ze kunnen nog goed doen in deze wereld, nog vriendelijk zijn. Ze kunnen bewogen zijn met anderen. Maar dit zijn nog allemaal geen ware vruchten van het geloof. Het kunnen ook vruchten zijn van het gevoel en van de emotie. Vruchten moeten voortkomen uit liefde tot de Heere. We kunnen ons lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar als we de liefde tot God niet hebben, dan betekent het niets. En sommige van die planten hebben nog heel sterke wortels. Als u ze wilt opgraven en uitrukken, dan valt dat nog goed tegen. Het duurt soms een leven lang om die oude planten te laten opgraven en weg te doen. Dat kan een hele strijd zijn, maar het moet. Het moet opgegraven en uitgerukt worden, want alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Nou, hoe is het nou met u en met mij? Hoe kunnen wij nagaan of wij een planting des Heren zijn? Nou, dan was er een tijd, wanneer u een planting van de Heren bent, dan was er een tijd waarin u bent opgegraven. Een tijd waarin uw oude plant uitgerukt werd en de Heer een nieuwe plant in zijn akker plantte. U werd een planting des Heren, weet u daarvan? Weet u van een nieuw begin in uw leven? Toen er aan de wortels van uw hart getrokken werd. En die begonnen te bloeden. En met tranen beleed u voor de Heere dat u niet deugde. U beleed uw onwaardigheid. En u zag hoe verkleefd u was aan deze wereld. En gebonden aan de macht van de boze. Maar dat een sterkere kracht u daar vandaan trok. Dat u werd ontdekt aan uw eigen gerechtigheid. Dat u werd daarvan losgerukt. Losgerukt van de hoge dunk van uzelf en van uw eigen waan. En u zag uzelf als een naakte zondaar. En uw ogen werden geopend om op Christus te zien. Misschien kunt u dit ook niet eens zo duidelijk in het leven onder woorden brengen. Maar dat u wel met de blindgeborene zegt, één ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Kijk, het oude moet voorbij gaan. En het nieuwe moet gekomen zijn in het leven. Kent u dit? Dat gebeurt wanneer u een planting des Heren geworden bent. En daarnaast, als u een planting des Heren geworden bent, dan hebt u ook droefheid over hoe u eens was. En over hoe u zich tegen de Heren verhief vroeger. Maar dan hebt u ook droefheid over hoe u nu nog steeds u tegen de Heren opstelt. En u ziet nog zoveel wat verkeerd ligt, dat er nog van die diepe wortels in uw leven zijn, dat u ervan gruwt. En dat u het voor de Heren neerlegt. En dat u er naar verlangt en naar dorst om gemaakt te worden naar het beeld van Christus. Maar als er in uw hart nog liefde is tot het verkeerde. En u het verkeerde zoekt. En daarin leeft. Pas dan op. Want Gods liefde leert u alle vormen van zonde haten. En dan ook nog wanneer de Heer in uw hart woont en u zijn planting geworden bent, dan beseft u ook dat u volledig afhankelijk bent van Hem. U weet dat u zonder Hem hulpeloos bent. U weet dat in uw vlees geen goed woont. En u weet dat uw gerechtigheid buiten u ligt in de Heere God. U zoekt uw voeding uit de Heere Jezus. Christus is uw leven geworden. Daar verlangt u naar. Daar haakt u naar. U kleeft Hem aan. Hoe ligt het nou met u? Met mij? Hebt u de zonde lief? Houdt u aan bepaalde zonden vast die u niet wilt opgeven? Bent u onder de indruk van uzelf, van uw eigen gerechtigheid? Bent u onder de indruk van uw eigen waan? Staat de Heere Jezus centraal in uw leven? Kent u die overgave aan Hem en een leven van zelfverloochening voor Hem? Als dat niet zo is, weet dan, alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Misschien bent u nou bezorgd. Buig dan uw knieën en belijd voor de Heere al uw zorg. En belijd voor de Heere dat u een groter zondaar bent dan u zelf beseft. En belijd het voor Hem dat u alleen maar zijn genade nodig hebt. Dat u zijn bloed over uw leven nodig hebt. En bid Hem om een nieuw hart en een vaste geest binnenin u. Want Christus is gekomen om te zoeken en te behouden zij die verloren liggen. Maar als u nog steeds bedenkingen hebt en misschien nu onder de preek misschien nog wel bedenkingen aan het opwerpen bent. Het hoeft niet allemaal zo precies. En wanneer is het nou eens afgelopen? Weet ik wat een mens allemaal niet kan bedenken door de influisteringen van de vorst der duisternis. En als u nou nog die bedenkingen hebt, wees dan heel gewaarschuwd. Wees voorzichtig. Want de Heer Jezus spreekt erover, over hen die in de kerken waren en die verloren zullen gaan. Ach, wees voorzichtig, besef uw gevaarlijke toestand. Het was een tijd in Amerika dat daar grote goddeloosheid was. In het begin van de, in 1780 en zo, 1730 waren daar grote goddeloosheid was in dat land toen. Toen kwamen de grote opwekkingen, de grote revivals met George Whitefield en Jonathan Edwards. En de mensen die bevolkten de straten toen ze hoorden dat er een prediker kwam. Stofwolken kon je zien in de verte, zijn ooggetuigen schrijven erover. Kwamen ze allemaal op de marktplaats om te luisteren naar een man in een zwarte pak die stond daar te preken, George Whitefield. Toen in die tijd schatten de mensen dat 25% van de bevolking, van de toenmalige bevolking, tot krachtdadige bekering is gekomen. Maar die prediker zeiden ook, er was één slagvolk waar eigenlijk niet tot bekering kwam, wat alleen maar kritiek had. En dat waren onbekeerde, belijdende leden van de kerk, die het evangelie zo vaak gehoord hadden en het deed hen zo weinig. Daarom buig uw knieën en zeg tot de Heere, ik ben nog steeds mijn eigen planting. Ik ben zo hard, ik ben zo koud. En laat dat niet als een regenwolk overtrekken. En na twee keer bidden is het weg. Hou die woorden vast. En breng die dagelijks voor de Heer in het gebed. U bidt niet tot Baal, die hoort u niet. Maar u bidt tot God, die snel, plotseling hoort, krachtig kan horen. Hij leeft. Hij heeft geen begeerte in uw dood. En als u nou zegt, ik heb geen tranen meer, dan moet ik denken aan mensen uit Canada, die zeiden, nou, oude mensen, dominee, we hebben geen tranen meer. Maar de Heere gaf hen tranen. Zij werd ziek en begon te getuigen op haar ziekbed als nooit tevoren. En een man zat naast haar, die begon ook te getuigen. De Heere kwam met zijn geest zo krachtig over. Het was heerlijk om te zien. Ik had geen tranen meer, een oude man. Maar God leeft. Heb verwachting van de Heere die dezelfde is. Blijf daarom niet verhard. Keer u niet af in onverschilligheid. Verootmoedigt u voor de Heere. Zoekt hem vurig en ernstig. Steun op Christus alleen. Niet op uw gevoelens. Staar niet op uzelf. Wat ik nou misschien voel in mijn hart. Gebruik geen loze kalk om over uw zonden heen te pleisteren. Maar zoek het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. En als u nou zegt, hoe kan ik nou ooit bekeerd worden? Hier is Christus, een volkomen zaligmaker. Hij heeft alles volbracht. U mag op hem zien. U mag tot hem vluchten. U mag op hem hopen. Hij is een rijke zaligmaker voor arme, hongerende zielen. Hij is een volkomen borg voor overtreders van Gods wet. U mag vrijkomen, u mag nemen het water des levens om niet. Verlangt u naar hem? Weet dan dat hij nog meer naar u verlangt. Buig voor hem en zie op zijn volkomen verdiensten. Als uw enige grond, weg met al onze redeneringen, weg met al onze vooringenomen denkbeelden, weg met al onze ja maar, weg met al onze bedenkingen en ontvang met een lege hand die volle Christus, die een volkomen verzoening is en een volkomen betaling is. En hij zal dan uw leven inrichten naar zijn wil en tot zijn eer. En dan wordt u een planting des Heren. En dan zal er in plaats van een doorn een dennenboom opgaan. En in plaats van een distel zal een myrteboom opgaan. En dan wordt u een planting des Heren. En alle plant die door de hemelse Vader geplant is, die zal nooit uitgerukt kunnen worden. Want niemand zal ze uit zijn hand roven. Amen. Zingen we 38, 6 en 9. Zullen we bidden en danken. Heere God, wat een liefde, wat een opzoekende liefde, dat u zich ontfermt over het verbrokene, over het verslagene, dat u plaats maakt voor uzelf, door de ontdekking door uw Heilige Geest, dat wij zondaar voor u worden. Dat we onze zonden erkennen en zien en dat u in uw grote barmhartigheid in plaats van een doorn een dennenboom doet opgaan. In plaats van een distel, een myrteboom doet opgaan. Wat bent u groot, Heere, dat u zo de waarheid ons verkondigt. Geef dat we daaraan zullen vasthouden. Dat we dat zullen belijden. Dat we met u zullen leven. Heere God, wilt u zegen geven en vrucht schenken op de bediening van uw woord. En dat zal enkel door u alleen kunnen. Eén woord is voor u genoeg. Heere, vergeef de tekorten van uw dienaar in het spreken en preken. Vergeef onze tekorten in het luisteren. Gedenk ons in uw genade het verder van deze dag, zegen de zondagschool vanmiddag en breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen we 27, het zevende vers. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Thank you.